Goed, ik wilde graag deze avond beginnen. Fijn dat jullie er zijn. Het is 4 november 2009. We gaan verder vervolgen de toelichting van de brief van Paulus aan de Romeinen. We zijn daarin met elkaar gekomen tot en met Romeinen 8. En ik lees straks vanaf vers 18. En ga dan eigenlijk beginnen met vers 23 na een korte aanloop. Mijn naam is Anders van der Wal en ik wilde voordat we met elkaar studeren graag bidden. Vader, bijzonder dat u ons tijd en ruimte geeft om uw woord open te doen. Dat u dat in broederschap laat gebeuren, Vader. Dat we met elkaar en uw woord geopend, Vader, mogen studeren. Vader, we vragen om de leiding van uw geest daarin. En bovenal, Vader, mag het vertaald worden, kunnen worden naar ons hart. Vader, mag het goede bericht, dat evangelie, Vader, dat u geeft, handen en voeten krijgen in het leven dat we leiden, de plek waar u ons neerzet. Vader, dank u wel voor wat u geeft en voor de toekomst die u geeft. En bijzonder is, Vader, u geeft toekomst niet alleen aan hen die geloven, maar u geeft toekomst aan uiteindelijk al uw schepselen. Zo wil ik u loven en prijzen en danken voor alles wat u gaat geven, voor wat u gaf en voor dit moment, Vader. En u leidt het in Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen en ik doe dat vanaf Romeinen 8 vers 18. En dan komen we vanzelf het gedeelte tegen dat verleden keer aan de orde is geweest. Dan zijn we zo'n beetje tot en met vers 22. En dan gaan we uiteindelijk de studie starten bij 23. En zo de Heere dat geeft, zou ik willen komen, even wat menselijke planning betreft, tot en met 27. Dus ik wil gewoon vanaf 18 lezen tot en met 27. Dan schrijft de apostel, en ik hanteer de NBG, want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Want met rijkhalzend verlangen wacht de schepping op het openbaar worden der zonen Gods. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Niet vrijwillig, maar om de wil van hem die haar daaraan onderworpen heeft. In hopen echter. Omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij die de geest als eerste gaven ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want we weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God liefhebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. In die brede context waarin ik het nu even gezet heb, gaan we met elkaar studeren. En het is gewoon goed als je zo'n tekst weer terugkrijgt om na elk vers, of misschien bij elk vers, is te zeggen van wat heeft het me gegeven? Wat heeft het me verteld? Wat heb ik ervan opgestoken? En dan kom ik bijvoorbeeld bij zo'n vers als vers 20 terecht, hè, waar staat, want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Hè, dan is het goed om dat woord vruchteloosheid, kun je dat vanuit de vorige keren, kun je dat dan uitleggen, verklaren. Wat is je bijgebleven en waarom is je dat bijgebleven? Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. En als ik dan even de voorbereiding van de vorige keer terughaal, dan zou je kunnen zeggen, hoe is dat ook alweer vertaald in Prediker? Ik denk dat het goed is om daaraan te denken. Bijvoorbeeld. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Dan kom je ook terecht bij zo'n woord als dienstbaarheid. Wat is de betere vertaling daarvan? En dan krijg je in zo'n vers 22, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht. En de vertaling had veel duidelijker gekund. Het is eigenlijk zuchten met, gezamenlijk zuchten. En in barensnood is, en daar zou je ook veel duidelijker kunnen zeggen, dat het geen barensnood is, maar dat het barensweeën zijn. Nou, wat je ziet in die verse 20 tot en met 22, als ik die even wat losmaak van de rest op weg naar de tekst van vandaag, dan zie je dat hier verleden, heden en toekomst eigenlijk in die paar versen worden samengebracht. De tijd die geweest is, de tijd van dit moment en de toekomst, die worden hier samengebracht en bij elkaar gezet. En dat geeft gewoon aan Gods handelen in zijn plan, in de tijd, in het uitwerken van dat grote plan van hem. En ik denk dat het belangrijk is als we dat zo met elkaar lezen. En dan wil ik gewoon nu bij vers 23 gaan beginnen. Eigenlijk het eerste gedeelte van de studie vanavond gaat om 23 tot en met 25. En dan is het gewoon goed om je te realiseren. Er wordt hier een belangrijke parallel gelegd of getrokken tussen aan de ene kant Gods schepping en de andere kant Gods schepselen. En dan zie je dat de gelovige schepselen en de ongelovige schepselen, of de schepping, die zijn met elkaar verenigd in het zuchten, dan wel kreunen. En waar zucht men om? Waar kijkt men naar uit? Wat is het diepe daarachter? Men is in afwachting van de openbaring van de opstandingsheerlijkheid. Van datgene wat gaat komen. Die toekomst die gewekt is. En dan heb je de positie van de gelovigen. En als ik dan hier wij zeg, bedoel ik dat niet afzettend tegen zij, tegen anderen. Maar wij die geloven mogen, in wie God dat gewekt heeft. Wij zitten gevangenen. Gevangen. Waarin zitten we gevangen? In de spanning tussen wat God begonnen is. Hij heeft ons zijn geest gegeven. En het weten dat het ergens naartoe gaat. En dan zijn daar die enorme zekerheden. Wat God begonnen is, zal die voltooien. Het leidt tot zoonschap. Dus die geest is een onderpand, een waanborg. Dit heb je gekregen, dat komt eraan. De geest heb je gekregen, dat zoonschap komt eraan. Die verlossing komt eraan. Wat die begonnen is, zal die voltooien. En wij die daarnaar uitzien en met onze beide benen in deze wereld staan, met alles wat die wereld levert, wij zuchten. En dat blijft het niet bij, wij zuchten en verwachten. En dan krijg je, en dat is een opmerking die heel boeiend is om te zien, we hebben de geest die in ons woont, die geeft ons vreugde. We weten, die heerlijkheid komt eraan, dat is een stuk hoop, een stuk verwachting. Dus je hebt vreugde, je hebt verwachting, hoop. En denk daarbij aan Romeinen 5 vers 2. Maar in de tijd tussen het een en het ander is er pijn. Is er dat zuchten met? Is er dat die barensweeën? Zijn er al die zaken? Want het gaat een gelovige niet voorbij. En dan zegt Paulus, dat boeiende, en niet alleen zij, maar ook wij zelf. Het lijden, de pijn, gaat ons niet voorbij. Ook heilige zuchten mee met. En dat woord wat hij twee keer onderstreept, dat is dat wij. Hij laat zien waar we staan. Ook heilige zuchten. Lijden gaat ons niet voorbij. Mensen van wie we houden overlijden. Mensen van wie we houden, lijden in geestelijke zaken. En als je dat ziet, geconfronteerd wordt met lijden, dan leid je mee. Dan kan je maar eigenlijk één kant uit, dat is bij hem terechtkomen. En hoe kan het nou, zou ik zeggen, hoe kunnen wij nou meer zuchten dan de rest, meer zuchten dan de anderen? Laat ik het zo formuleren, we hebben de eerste gave ontvangen. We zijn ons bewust van het zoonschap, van de verlossing van ons lichaam. Dat komt eraan. En met dat enorme punt voor ogen, zuchten we nog meer. O Vader, zou dat moment er al kunnen zijn, mogen dat komen. En de reden van dat zuchten is dat je weet waar God naartoe werkt. Dat je weet, ik ben van hem. Dat je verlangt naar, ik heb het even geformuleerd, ideale omstandigheden, zowel van binnen als van buiten. Want je ziet de schepping en die schepping lijdt. Je ziet de mensheid die lijdt. En dan is het goed om te kijken, waarom is dat dan zo? Waarom verlangt een gelovige meer nog, of zucht hij meer nog, en het gaat niet om een wedstrijdje zuchten, maar waarom verlangt een gelovige meer nog naar wat komt? Omdat we weten. Ik heb het genoteerd als we kijken met ogen die een glimp hebben opgevangen van de heerlijkheid die verloren gegaan is. We hebben namelijk net zoals de rest van de schepping een lichaam dat zwak is, dat ziek kan worden. Met alle zaken die erbij komen. En het tweede punt waarom we meer zuchten, dat is omdat we de eerste gave ontvangen hebben, die geest van Christus in ons, die ons richt op datgene, dat heerlijkheid, die komt eraan, dat komende, dat is heerlijkheid, een lichaam dat geen lijden meer hoeft te ondergaan. Een lichaam dat aan dat van de Heer gelijk zal zijn. En ook omdat het nieuwe leven ons aanspoort. We staan niet koel en klinisch in die schepping, maar we zien het lijden wat er is. En als je met dat lijden geconfronteerd wordt, dan ben je zo dankbaar. God dankbaar dat het niet zo blijft. En ik denk dat het boeiende is, we hebben weet van dat wat gaat gebeuren, van die toekomst. En als je dan iemand ziet die worstelt in zijn situatie, dingen niet begrijpt, te hoop loopt, wanhopig is, noem maar op. Dan denk je, vader, zoals hij is, zou ik zijn geweest. Maar u heeft het geloof in me gewekt. En dat is het bijzondere. Wat is het dan? Dat vraag ik me dan regelmatig af, dat wij het hebben. En ik bedoel dat niet in de zin van wij zij denken, dat is het laatste wat ik zou willen. Maar waarom heb je nou in mijn hart geloof gewekt, in het hart van mijn buurman niet? Dus zoals zij zijn, hadden wij ook kunnen zijn, maar God heeft anders zijn plan getrokken. Hij heeft geloof in ons gewekt. Daarmee ook het verlangen naar die toekomst. Daarmee ook het bewustzijn, dit is het niet, het gaat daar naartoe. Maar ook het besef, hij is er in de situatie nu. En dat zuchten, dat wordt dan vergeleken door nog, broeder nog, met het wenen van Jezus om Jeruzalem. En misschien best goed om dat er even bij te pakken. Ik vond dat een hele boeiende parallel die daar getrokken werd met Lucas 19. En er is nog veel meer uit te halen dan ik eruit even haal. Maar het is alleen maar om het even aan te geven. Dat is dat gedeelte dat begint bij vers 41. Hè, dat is de intocht in Jeruzalem. Daar komt dan de Heer die dan voor de zevende maal de stad bezoekt. De stad had aan alle kanten laten zien dat hij het was, dat hier de Messias was. En daarmee was het klaar. De stad wees hem af en oorlog en ruïnes zouden volgen, zullen volgen. Maar zeven keer kwam Christus in die stad. En dan staat er de zevende keer en toen hij nog dichterbij gekomen was en de stad zag, weende hij over haar. En zeide, och, of gij ook op deze dag verstond wat tot uw vrede dient. Maar thans is het verborgen voor uw ogen. Want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen. En u van alle zijden in het nauw brengen. En ze zullen u en uw kinderen in u vertreden. En ze zullen in u geen steen op de andere laten, omdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Jezus weent. Weent om de verharding bij de schriftgeleerden, die als zij misschien heel mathematisch de schrift hadden geopend en in Daniël hadden gaan lezen. Als ze de schriften hadden geraadpleegd, denk aan, en ik geef het even als moment mee, Daniël 9 vers 26. Dan hadden ze kunnen narekenen. Hij is het. Hier heb je de Messias. Goed om dat even zelf zo nader te bekijken. He, er zitten zoveel mooie momenten in zo'n tekst. He, en ik ben ik ook altijd, als ik aan het voorbereiden ben, van ik had dit ook nog gedeeld en dat ook nog gewild. Hè, want er zitten zoveel schitterende zaken in. Ik pluk er een aantal dingen uit en doe ik vanaf vers 23 dus. En niet alleen zij, maar ook wij zelf. Wij, en dan stap ik een stukje verder, die de geest als eerste gave ontvangen hebben. En ik denk dat het goed is. Die de geest als eerste gave ontvangen hebben. De vraag zou gewoon heel klinisch kunnen zijn, komt er dan nog meer? Want als er staat de eerste gave, dan komt er een volgende gave. Ja, dat is het precies. Er komt meer. Dus als iemand dit leest zonder te weten van de enorme openheid die Paulus geeft, de geest als eerste gave, wat komt er dan nog meer? Die vraag zou er zomaar kunnen zijn. En ik denk dat hier staat, dat de geest ons als het ware herinnert, constant herinnert aan het feit dat er nog wat volgen gaat. Dat wat we nu hebben is de geest als eerste gave, maar straks dat lichaam, dat complete lichaam zoals Christus dat had en heeft, dat zullen we tegemoet gaan. Denk maar aan 1 Korinthe 15, dat machtige hoofdstuk. Dus de geest als eerste gave ontvangen. Die geest is er. We zijn een nieuwe schepping, maar we maken deel uit van de oude. Er is dus een strijd, zou je kunnen zeggen, tussen vlees en geest. Er is een conflict tussen onze positie in Christus Jezus en onze huidige conditie en wandel. En ik denk dat we dat kennen. Waarom doe je nou dit? Waarom reageer je nou zo, terwijl je nota bene? Waarom zeg je, waarom stuur je die mail, waarom zeg je dat over die broeder of over die zuster? God wijst een hele andere weg. God spreekt over vrucht van de geest. God spreekt over Colossense. God zegt, doe nou aan wat ik je heb klaarhangen. Een garderobe die op maat gesneden is voor jou. En als dat dan allemaal feilloos past, trek je daar overheen de liefde. Waarom kom je zoveel ongenadigheid tegen? En liefdeloosheid tegen. Waarom zeggen mensen dingen zonder zich te verdiepen in mogelijkerwijs die ander? Dat conflict. En juist dat ben je bewust als zoiets gebeurt, omdat je de geest als eerste gave ontvangen hebt. Je kunt over eerste gave, je mag ook vertalen eersteling, dat kun je nog even wat nader uitspitten. Ja, er zijn twee manieren waarop de schrift dat woord eersteling gebruikt, eerste gave gebruikt. Je denkt dan aan die grote groep mensen die later zullen ontvangen wat de eersteling nu al bezit. Denk aan Christus en de gemeente en dat soort zaken en de teksten die erbij staan. Ik denk aan 1 Korinthe 15 vers 20 en 23, Romeinen 16 vers 5 en nog andere. Dus dat is de eerste, die grote groep die later zal ontvangen wat de eersteling nu al heeft. En dat is de betekenis die ik dan in nummer 15 tegenkwam. En leest u voor uzelf de versen 17 tot en met 21. Want anders gaat dat inderdaad, dat is echt iets om voor uzelf te lezen. En vergelijk daar dan bij Romeinen 11 vers 16. Ik heb de tekst wel even letterlijk uit Numeri geplukt, de eerstelingen van uw gerstemeel zult gij in de vorm van een koek als heffing geven. En aan wie gaf je dat dan? Aan de priesters. In het besef, hier heb je de eerstelingen, maar uiteindelijk dat hele deeg is van God en daardoor heilig. Nou, in onze tekst is de geest de eersteling. Letterlijk de waarborg. Denk aan dat woord dat je zo mag vertalen en dan kom je bijvoorbeeld terecht in Efeze 1 vers 14 bijvoorbeeld. Dus dat is de waarborg, de zekerheid wat je nu hebt, is als het ware de waarborg, is de zekerheid dat het grotere deel dat komt er ook werkelijk zo zal zijn. Als we dat geestelijke lichaam ontvangen en alle facetten die daaraan zitten, dan zal onze redding voltooid zijn. We mogen zeker zijn van de volledige uitbetaling. God gaf die eersteling met de zekerheid en de totale zaak komt eraan. Ik denk dat het boeiende is. Ook wat is ook naar die strijd, dat conflict wat ik net noemde. Er is een verschil tussen de eersteling en de oogst in een bepaald opzicht. Wij hebben de eersteling. Maar we hebben dat in een lichaam. Waarin die oude schepping, als het ware, nog heerst. Dat is die oogst van het vlees. Maar dat is even een zijtak. Maar het is heel boeiend die de geest als eerste gave ontvangen hebben. Het zou wel goud zijn als iemand op de Bijbelkring of iemand die luistert zou zeggen, hé, eerste gave, is er meer? Ja, er is meer. Wat dan? Zullen we samen verder lezen? Dat zijn van die hele boeiende zaken. En dan staat er, en dan lees ik verder, die geest als eerste gave ontvangen hebben. Wij zuchten bij onszelf. En waarom nou dat zuchten? Ik hoop niet dat je zucht van, we moeten dat, maar het is gewoon, waarom zouden gelovigen nou kunnen zuchten? Je kan toch nooit tevreden zijn met wat de wereld biedt? Je merkt toch dat wat de wereld aanbiedt eigenlijk zo voorbij is en je nooit werkelijk die vrede geeft die je ten diepste zoekt, die bevrediging van je verlangens die alleen maar God kan geven? Je ontdekt zo vaak je zwakheid. En ik denk dus dan, wij zuchten bij onszelf, letterlijk, we zuchten in onszelf. En waarom zuchten we in onszelf? Omdat we weten wat er aankomt. En ik denk, ik heb het maar vergeleken, ik weet niet of dat een goede vergelijking is, maar denk maar aan een postduif. Als je die loslaat in Spanje of in Zuid-Frankrijk, als je een duivenmelker bent, dan let je erop. Die postduif wordt losgelaten. En wat doet het beest? Dat komt naar huis. Dat weet feilloos. Zijn instinct brengt hem feilloos thuis. En wat is nou datgene wat ons thuis zal brengen? Mag ik het even zo zeggen? Paulus spreekt dan over, we zijn ons bewust burgers te zijn van een rijk in de hemelen. We zijn ons burgerschap bewust. We weten waar het naartoe gaat. Maar tegelijkertijd, want we kunnen dit natuurlijk heel negatief pakken. Er is zuchten bij onszelf, zuchten in onszelf, ja. En ik denk dat je dat zo kunt onderschrijven vanuit jezelf. Maar bij dat zuchten is er meer aan de hand. Er is meer dan alleen maar zuchten. Er is ook vreugde, je verheugen van dat komt eraan. Er is een vooruitzicht. Er komt heerlijkheid aan. We weten van God die kracht geeft tot redding. Dat werkt al nu in ons. En dat zal straks uiteindelijk allen bereiken. We weten dus niet alleen van die kracht van God tot redding die in ons werkt. Maar er is nog iets. En dat is een proces wat God met ons gaat. Dat zijn genade in elke situatie genoeg is. Komt daar nog een keertje terug bij die Paulustekst. En waarom zuchten we in onszelf? Het is in de verwachting van het zoonschap. En let op de dubbele punt. Wat houdt het dan in? De verlossing van ons lichaam. We hebben dus de geest van het zoonschap. En als je dat dan vanuit Efeze 1 vers 15 bijvoorbeeld gaat bekijken. En pak die tekst erbij als je die concordante vertaling hebt voor jezelf. Dan gaat het over zoonplaatsing. God heeft ons als zoon neergezet, geplaatst in zijn plan. En daadwerkelijk aan den lijve geplaatst worden als zonen van God, dat komt in de toekomst. En nu is er die verwachting van het zoonschap. We mogen het ons rekenen en we weten, het zal daadwerkelijk in de toekomst gaan blijken. Dat lichaam, dat geestelijke lichaam komt eraan. We zullen hem gelijk zijn, in heerlijkheid, dat zal zichtbaar zijn. Dan zal dat lichaam dat nu nog alle kwalen vertoont die een lichaam kan vertonen, met ziekte, met lijden, geestelijk en lichamelijk, en al die zaken meer, dat zal straks voorbij zijn. Dit is nog niet te zien. Maar als we hem dadelijk gelijk zullen zijn, als heerlijkheid er is, dan is het helemaal zichtbaar. Dus de verwachting van het zoonschap, wat bedoel je? De verlossing van ons lichaam. En als dat lichaam verlost is, als dat lichaam is omgezet in een heerlijkheidslichaam, dan zijn we daadwerkelijk aan den lijve zonen. Je mag denken dan aan Christus. Die is altijd de zoon van God geweest. Die hoefde niet als zoon geplaatst te worden. Hij was als zoon geplaatst al, door vader. En dan is die prachtige tekst vanuit Romeinen 1 vers 4. Hij werd publiekelijk, het werd door zijn opstanding publiekelijk zichtbaar. De zoon van God is hier. De verwachting van het zoonschap. De verlossing van ons lichaam. Bij verlossing kan je zowel de negatieve kant uitdenken als positief denken. En dan bedoel ik alleen maar, het ene is niet en het andere is wel. We zullen verlost zijn van de vergankelijkheid en andere zaken die ons lichaam aankleven. Dat niet, wat wel, onverderfelijkheid en onsterfelijkheid. En dan is het niet zomaar wat God doet. Het is niet de perfectie van het lichaam van Adam. Maar het is die machtige volkomenheid van het lichaam van de gekruisigde, opgestaande en verheerlijkte Heer. Dus we krijgen een verheerlijk lichaam. We zullen deel hebben aan de vrijkoping die in Christus Jezus is. Zomaar teksten uit Efeze 1 vers 7 of Romeinen 3 vers 24. Het is eigenlijk bijzonder. Daar kan je eenmaal stil van worden, vader, dat niet alleen wat Adam heeft, en daar zei u al van, dat kwam vele keer heel fijn in de studie naar buiten, hè, dat lichaam is niet iets negatiefs, dat moet je aan de kant schoppen, dat moet je niet irriteren, dat moet je niet vergeeselen en uithongeren. Nee, God heeft gezegd, het is goed. Dat lichaam van Adam is goed. Dus dat wat we hebben is goed, in Gods ogen. Maar we worden niet daaraan gelijk. God tilt ons hoger en maakt ons gelijk aan de Zoon. Dat is iets dat men nog niet kan voorstellen. Maar het is voldoende in de schrift onderstreept en gemarkeerd om te zeggen, zo. We zuchten. Maar niet om de verlossing van het lichaam zo in de zin van, en dat bedoel ik met die inleiding naar een verleden keer verwijzen. Het pakt het nog een keer erbij als je dat niet helemaal gehoord hebt of wat dan ook. Het is niet zo van, hé, nou ben ik van dat lijf af. Dat is misschien Grieks denken. Zo van zo, of Oosters denken, zo. Dat lijf, dat is alleen maar ellende. Dat verhindert alleen maar. Maar wat gebeurt er? Het lichaam wordt verlost door Gods kracht tot redding. God geeft om dat lichaam. God geeft om jou en mijn lichaam. God geeft om datgene wat hij geschapen heeft. En dat moet wat zijn, zeg. Als de greep van de zonde voor eens en voor altijd wordt opgeheven. Dat lijkt me van een enorme klasse. Want soms loop je zo knetterhard tegen zonde aan. Ik heb altijd het idee dat de zonde van graniet is. Je loopt je erop te pletteren. Je loopt je te pletteren op liefdeloosheid. Je loopt je te pletteren op ongenadigheid. En als je dan met mensen praat over het leven en over hun verleden, dan heb je ineens zicht op wat er speelt. Wat God aan het uitwerken is in dat leven. En dan zijn er mensen die hebben een oordeel, die weten het beter dan God. Want die broeder dit en die zuster dat en dit en dat, zo en zo. En dan hoor je ineens hoe vader het uitwerkt. Ik verlang ernaar dat die greep van de zonde voor eens en voor altijd wordt opgeheven. Soms schrik je ook van je eigen gedachten. En soms schrik je ook van dat wat je zelf zegt. Zo in de zin van, wat heb ik nou toch gezegd, joh. Dat kan ik helemaal niet maken, dit. En niet in de zin van, dan schiet ik tekort naar God toe. Nee, dit kan toch niet. Met genade, met liefde, met al die vrucht van de geestzaken door u geslepen. En wat zeg ik nou toch? Een mens kan pas mens zijn als die een lichaam heeft. Als iemand vraagt, waarom zeg je dat zo gek? Nou, omdat in bepaalde richtingen het lichaam helemaal opzij moet. Ontkend wordt. Denk maar aan spiritisme. Heel die rimram van zaken. We krijgen een verlost lichaam. Niet alleen de eerste gave, de geest, maar het lichaam zal straks de Heer gelijk zijn. Dat is niet zonder lichaam. Dat hebben dat wordt dan zo makkelijk gezegd, ja, dat hebben we geleerd, dat weten we dan wel. Oké, leg het me dan maar even uit. Hoe het zit met geest, ziel en lichaam. En de verhouding tussen die anderen. En dan is het mooie, ziel, bewust leven, bewust zijn, kan alleen als de geest in het lichaam werkt. Stop het lichaam weg. Nou, dan krijg je rare dingen. Dan krijg je niet de schrift, dan krijg je niet wat God wijst. En let even op wat Johannes 1 vers 14 zegt, het woord is vlees geworden. En laten we het commentaar bij onze tekst lezen. En dat komt dan uit 2 Korinthe 5. Want ik vind het heerlijk om schrift op schrift te werken. En dan zegt 2 Korinthe 5 eigenlijk een prachtig commentaar op de tekst waar we mee bezig zijn. En ik lees dat even. Daar zegt dan Paulus in zijn tweede brief aan de Korintiërs, het vijfde hoofdstuk. En dan zegt vast vers 1. Want wij weten dat indien de aardse tent waarin wij wonen wordt afgebroken, we een gebouw van God hebben in de hemelen, niet met handen gemaakt, een eeuwig huis. Want hierom zuchten wij, dan heb je het weer. Wij haken ernaar met onze woonsteden uit de hemel overkleed te worden. Als we maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden. Want wij die nog in een tent wonen, zuchten bezwaard omdat niet ontkleed, doch overkleed willen worden, opdat het sterfelijke door het leven worden verslonden. God is het die ons juist daartoe bereid heeft en die ons de geest tot onderpand gegeven heeft. Dood of opname, dat zijn de twee kanten, maken een einde aan dat adamitische oordeel. En ons hemelse huis zal zijn onverderfelijk, heerlijk, krachtig, geestelijk, hemels, onsterfelijk. We zullen hem gelijk zijn. Hij die het hoofd is van het lichaam en het hoofd van de nieuwe schepping. En ik zou zeggen, bezing met elkaar 1 Korinthe 15, de versen 42 tot en met 49. Wat een enorme zaak dat God dat zo geeft. En dan kom ik terug weer bij de tekst. We hebben nou 23 gehad en dus bij vers 23 was dat 2 Korinthe 5 bedoeld. En dan ben ik in vers 24. Want in die hoop, in die verwachting zijn we behouden. In die verwachting zijn we gered. Wonderlijk dat God ons heeft doen geloven. Dat zijn werken geweest. En toen we gingen geloven, werden we gered van de toorn. En we werden niet gered door verwachting, maar door geloof. Dat geloof van hem waaraan we mogen geloven. En in verwachting. Wat bedoelen we dan? Er komt iets meer aan. En dan heeft God ons gerechtvaardigd en verzoend. We ontvingen Christus. En we ontvingen leven in hem. En door de geest werkt vernieuwing in ons. En al die zaken die, geest ons, die God ons heeft gegeven. En die langzaam maar zeker doordringen in de kieren van ons bestaan. Gerechtvaardigd, verzoend. Dat is al zo bijzonder dat je gerechtvaardigd bent. Dat je gerechtvaardigd mag weten en verzoend mag zijn. Dat je weet dat je altijd bij hem terecht kunt, hoe stom je ook gedaan hebt. Als ik het even heel plastisch menselijk mag vertalen. We hebben een aanbetaling namelijk. De waarborg dat het eraan komt. En dan zou het eigenlijk zo moeten zijn dat waar geloof is, daar is verwachting. Wat verwacht je? En dan hoor je wel eens dat gelovigen eigenlijk niet weten wat ze verwachten, maar eigenlijk met notabene het evangelie in hun hart en het evangelie in hun hand, van die verwachting, ja, er komt iets moois aan. Maar wat Romeinen 6 vers 10 zegt is enorm, wij zullen leven hebben voor God, zoals Christus dat nu al heeft. En we mogen verwachten, niet zo van, we hopen het dat het misschien wel gaat komen, maar we mogen het verwachten omdat God daartoe een belofte heeft gegeven. Wat heeft God nou beloofd? Daadwerkelijk opstanding. En daadwerkelijk mogen leven in de tegenwoordigheid van God. En ik denk dat als je hebt over verwachting en denkt aan verwachting, geloof kan nooit in de plaats komen. Of gehoorzaamheid kan nooit in de plaats komen van verwachting. En wat verlost me nou van sterfelijkheid en de aanwezigheid van de zonde? Dat is niet vroomheid. Dat is niet een heleboel dingen doen om het te verdienen. Dagelijks zie ik mijn eigen sterfelijkheid. Maar ik mag verwachten wat God heeft gezegd. En dan kom je bij die 1 Korinthe 13 vers 13 tekst die ik wat gevarieerd heb. We hebben verwachting, we hebben geloof en we hebben liefde. We hebben dus verwachting met geloof en liefde. En iemand confronteerde me deze week in een pastoraal gesprek keihard. Ja, ik heb verwachting. Ja, ik zie geloof. Wat mis ik? De liefde. En eigenlijk is geloof overtuigd mogen zijn van datgene wat God begonnen is, dat hij dat onherroepelijk eindigt. En dat God daarbij iedereen op het oog heeft en ook met iedereen tot zijn doel komt. Ja. Maar de grootste genade, zegt dan Luther Rogers, is de liefde. Verwachting blijft tot onze verheerlijking. Verwachting trekt ons er doorheen. Als een onderstroom, zeg maar bij eb en vloed, als een onderstroom brengt het ons daar terecht. En verwachting laat ons onze ogen richten, als ik het even zo mag zeggen, ik weet niet of de beeldspraak klopt, op een nog niet gerealiseerde toekomst. Maar daar kijk ik naar uit, met u. En dan vervalt de verwachting, want dan is wat we verwachten gerealiseerd. Ik denk dat het heel bijzonder is. We mogen dat verwachten wat God aan ons lichaam gaat doen. En hij heeft daartoe in ons de geest van de Zoon gegeven om ons dat bewust te zijn en te blijven. En soms is dat heel moeilijk. Vandaar dat zuchten. En dan zegt de tekst eigenlijk, wat zal men hopen op hetgeen men ziet? Denk aan Hebreeën 1 vers 1. Wat verwachten we? Het is toch machtig als je kan zeggen de verwachting of de verlossing van het lichaam. Iemand die ernstig is qua ziekte. Die formuleerde in een gesprek dat ik met die gelovige had. Blijf even vaag. Als ik nou naar mezelf kijk in de spiegel, dan weet ik dat wat ik niet zie er wel is, die ziekte ten dode. Ik weet ook dat er een moment komt dat ik niet verder kan, dat God zegt het is tijd. En dan weet ik dat het volgende moment dat ik me weer bewust ben, dat ik een lichaam zal hebben dat daadwerkelijk verlost is. En dat troost me. Daar kijk ik naar uit. Dat straks er het moment zal zijn dat niet de vreselijke ziekte genoemd wordt, maar dat ik een heerlijkheidslichaam zal hebben. En dan is mijn redding, zei de gelovige, pas compleet. Vandaar dat ik het zo gezegd heb. Is dat nou makkelijk verwachten? Dat is gewoon een soort automatische piloot of een tomtom die je constant aan hebt. Als ik dan kijk, dan verwachten wij het met volharding. Elke keer weer mogen we ons dat bewust zijn. God geeft ons de overtuiging van zaken die we niet kunnen zien. Maar hij legt het zo in ons hart dat ze tot zekerheden worden en op die zekerheden kunnen bebouwen. En wat verwachten we? Dat wat God als zekerheden heeft gewekt in ons leven, dat ze er ook zullen zijn, ten diepste. En dan staat er dat woord wat we dan allemaal bijna als een soort definitie kunnen geven, maar dat is nog wat anders dan de praktijk. Volharding eronder kunnen blijven staan tijdens het wachten en het lijden. Maar dan zijn we net als soldaten. Hoe ik dat een moeilijk voorbeeld vind in het kader van allerlei zaken. Maar we denken er niet aan ons over te geven. Want we verliezen de verwachting niet, we verliezen de hoop niet. Er staat ons zo ontzettend veel te wachten. En dan geef ik een voorbeeld wat misschien al eerder gebruikt is. Nee, ik weet wel zeker. Maar wat wel heel erg duidelijk is. Het is die man die als toerist een fabriek bezoekt. Als toerist doe je gekke dingen. ga je kijken in de glasblazerij, die hier ook in Leerdam zo kan tegenkomen. Je gaat kijken bij allerlei andere dingen waar je denkt, oké, bedoelt goed hoor, doet zelf ook. Maar die man die ging naar de fabriek en er werd aardewerk gemaakt. En hij verbaasde zich en dacht, hoe is dat nou mogelijk, man? Hij zag er al dat wat de kunstenaar gemaakt had, kleuren gebruikt, het straalde er vanaf. Maar wat hem tegenviel is dat er zoveel zwart in die tekeningen op die vazen zat. En hij vroeg dat aan de kunstenaar. Hij zei, moet je kijken, je hebt zulke fleurige kleuren gebruikt. Maar waarom heb je zoveel zwart? Als ik zo kijk, dan overheerst het zwart. En toen zei die kunstenaar, ja dat klopt, maar je kijkt ook te vroeg. Je zou het moeten zien als het gebakken is. Als het uit de oven komt, dan is dat zwart geworden goudkleurig. En dan denk ik aan al dat zwart, al die zaken die ons overkomen, of degene die ons lief zijn, maar we zitten in een sterfelijk lichaam, dus we zijn niet anders. Al die zaken die ons overkomen, en dan praat ik over zonde, en dan denk ik aan dood, dan denk ik aan lijden, onschuldig lijden, en al die zaken meer. Al dat zwart zal hij straks omzetten in goud, in heerlijkheid. En toen kwam ik bij broeder Rogers de opmerking tegen. Als een mens geen eelt op zijn ziel heeft, of zelfzuchtig is, dan leidt hij mee met het lijden van de wereld. En dan kom je terecht, en die lees ik met je bij een tekst. In 2 Korinthe 1, de versen 3 tot en met 5. En dat zijn verzen die gewoon goed zijn om je te realiseren. Paulus begint dan zijn brief aan de Korintiërs, zijn tweede brief, met alle zaken die er zijn. En dan praat hij over de gemeente in Korinthe. En dan noemt hij die de gemeente Gods. En dan ben ik zo vrij om dat over te zetten naar onze gemeente, wat men er ook van zegt. Gemeente Gods. Die te Korinthe is, zegt Paulus dan. Met al de heiligen in geheel Achaïe. Dus die gemeente Gods heeft te maken met heiligen en die mensen daarbuiten Achaïe ook. En wat verkondigt hij? Hoe groet hij de gemeente Gods? Dat is wat anders dan wat men tegenwoordig zegt. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus. En bij genade krijg je dan heel die diepe lagen die er allemaal uitzitten. Hè? Dankbaarheid en vreugde en noem maar op. En vrede van God. Vrede met God en vrede van God. En dan staat er iets waar ik me wel een andere keer over zal uitspreken misschien. Zo de Heer dat geeft. Maar er staat onze Vader. En dan kan ik wel doorlezen. Maar ik heb dit niet voorbereid, maar het schiet me te binnen. Ik las een artikel van een Engels predikant. Die zegt van, weten we wel eigenlijk wat we zeggen als een voorganger, een dominee, een priester, een gelovige, spreekt over God onze Vader. En waarom zei hij dat? Hij zegt, ik wil... Mijn missie is, God heeft me op weg gestuurd, om dat vaderschap van God bekend te maken. Opdat er genezing kan plaatsvinden. Opdat er groei kan plaatsvinden in het lichaam van Christus. Want soms zijn, en ik heb een vriend gehad die dat een keer zo tegen me heeft gezegd. Hij kon niet tot het vaderschap van God komen, hij kon dat niet geloven. Omdat het vaderschapsbeeld dat zijn eigen vader had nagelaten, daar kwam hij maar niet doorheen. En ik heb wel eens geprobeerd heel voorzichtig iets te zeggen over datgene wat Paulus zegt. Maar dat wees hij eigenlijk van de hand. Beetje bozig, beetje erg boos. Want hij kwam, hij zegt, ik kom niet tot God de Vader, terwijl de schrift erover spreekt, want hij kent die beter dan ik. Hij zegt, maar ik kom niet tot God de Vader, want daar vloept een andere doorheen, tussendoor. En de missie van die Engelse predikant is dan, of van zijn stichting, of hoe moet je dat noemen, mensen bewust te maken, als je dat zegt, zeg je dat soms, of heel vaak, tegen mensen die allemaal zo hun verleden hebben. En soms kun je iemand een vraag stellen die iemand ineens tot sprakeloosheid brengt. Als je het hebt over vaderschap. En dan vind ik het zo boeiend dat Paulus dat zomaar zegt. Dan denk ik, o Vader, wilt u uw geest geven om het te vertalen aan mijn hart, aan onze harten, opdat we op de plek waar u ons neerzet tot uw eer kunnen zijn. En dan begint hij, en daar las ik de verse voor, als illustratie bij, als een mens geen eelt op zijn ziel heeft, of zelfzuchtig is, dan leidt hij mee met het lijden van de wereld. 2 Korinthe 1, vanaf vers 3, gelooft. Zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus. De Vader der barmhartigheden en de God aller vertroosting, die ons troost in al onze druk. En dan houdt de tekst niet op. Dan zegt de tekst nu en nu verder. Zodat wij, hen die in allerlei druk zijn, troosten kunnen met de troost waarmee wij zelf door God vertroost worden. Want gelijk het lijden van Christus overvloedig over ons komt, zo valt ons door Christus ook overvloedig verdroosting den deel. En de rest. En soms denk je wel eens, nou is het genoeg, Vader, ik kan niet meer. Ik krijg het niet meer getrokken, Vader. Dit is niet menselijk. En dan denk ik, wat mij een paar weken geleden overkwam, dat er een telefoontje kwam en iemand zei wat tegen me. En ik moest eigenlijk, ik heb me keurig gedragen, dat kan ik af en toe wel, maar ik heb toen eigenlijk gezegd, dat doe ik. Ik heb neergelegd en ik heb samen met degene die God aan mijn zij heeft gezet, me verbaasd over God, die exact wist wat er speelde, terwijl niemand het wist dan ik alleen en Ada. God wist exact wat er speelde en deed datgene zoals een vader zou reageren. Van dit, alsjeblieft, ga verder. En dan zie je ineens, hij komt je te hulp. Hij doet wat je ineens weer doet beseffen. Vader, de details van mijn leven, de details van het leven van ons die lief zijn. Dat geldt voor jullie, geldt voor mij, geldt voor een ieder. Dat God zich zo met details bezighoudt in ons leven. Dan loop je ineens de rest van de avond met een soort glimlach door het huis van, het ging niet buiten hem om. En hij wist precies wat hij doen moest op het goede moment. Ik had het niet beter kunnen, ik had nooit kunnen bedenken dat dat het goede moment was. Maar God koos het. En nu is het tijd voor mijn koffie. Goed, we vervolgen de studie van vanavond. En we zijn aangeland bij vers 26. En dat vers begint dan met, en evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. En ik denk dat dat heel bijzonder is, omdat dat evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Want die geest die, zeg maar, geeft ons gemeenschap met God. Denk aan vers 16, hè, die geest getuigt met onze geest dat we kinderen Gods zijn. En die geest, die levengevende geest van Christus in ons, die verkwikt onze geest. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Aardig is in dat verband om bijvoorbeeld dat gedeelte te lezen, wat ik nu niet doe, uit Lucas 10 vers 40, waarin Martha aan de Heer vraagt om zijn hulp, om, wil je nou mijn zus aansporen dat ze me komt helpen? Dat de hulp, dat helpen is hetzelfde woord. En dan moet je voorstellen dat we hebben de geest en die komt onze zwakheid te hulp en ondersteunt ons bidden. En Paulus geeft dat feilloos aan, want wij weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dus evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp. Kijk, wat gebeurt er nou? Ik denk dat een ieder van ons zijn eigen zwakheid wel kent. Of zijn eigen zwakheden wel kent. En des te blijer mag je dan zijn met de geest die je te hulp komt. Kijk, de zwakheid wordt niet weggenomen, maar de geest staat ons terzijde. De geest staat je terzijde in jouw zwakheid. En ik denk dat wat geeft dan vreugde? Wat is dat het verheugen dat we mogen doen? Dat is dat bloeien van de vrucht van de geest in ons leven, wat openkomt. Dat we tonen in die facetten van de vrucht van de geest van hem te zijn. We herkennen dat bijvoorbeeld in het lijden van Christus, we zien dat bij Paulus. Dus met hen, zij zijn bekend met dat kreunen van ons. Maar tegelijkertijd, dat kreunen is er. Maar de geest komt ons te hulp, onze zwakheid te hulp. En soms houdt een mens in zijn ziek zijn niet meer over dan het besef, hij is er. God is me nabij. En dat vertrouwen komt ook door de hulp die hij ons zendt. Hij laat ons niet stikken, als ik het even zo menselijk mag uitdrukken. Hij laat ons niet zitten in die situatie. De geest komt ons in onze zwakheid te hulp. En dan zeggen we soms te makkelijk. Ik vind dat te makkelijk gezegd worden. Ja, we weten niet wat we bidden zullen naar behoren. Wacht even, ho. Ja, klopt. We weten niet wat zijn moet. En dat heeft te maken, wat zijn moet, dat te maken met elke stap die we zetten op de weg die we gaan. Maar het is weten wat verder gebeurt. Dat God met ons gaat. Dat God nabij is. Dat God alles medewerkt ten goede. En waarom weten we niet wat we bidden zullen naar behoren? Omdat we niet weten wat God aan het uitwerken is. Als we zouden zien wat God aan het uitwerken is, wat God in en door die omstandigheden in ons aan het uitwerken is, dan zouden we bidden naar behoren. Maar we hebben dat zicht niet. Maar God laat ons daar niet in zitten, hij komt en geeft de geest die ons te hulp komt. Omdat we niet weten. En als je het letterlijk neemt. Hè, vanuit het lidwoord dat daar gebruikt wordt. Want we weten niet het wat wij bidden zullen naar behoren. Maar als dan in je leven dat gegroeid is door de zaken die zijn gebeurd. Dat vertrouwen wat er is gegroeid in hem die zaken uitwerkt. En aan wie niets ontgaat, dan weet je dat je bij hem blijft. Dan wil je het van hem verwachten. En, want we weten niet het wat we zullen bidden naar behoren, dat we dat niet weten, leidt er niet toe dat we niet meer bidden. Want hoe kan je van iemand die weet waar die zijn moet, vragen niet daarheen te gaan? Een gelovige heeft toch dan over dat te doen wat hij kan doen en over heeft, dat is gaan tot de enige bron die weet wat we nodig hebben. God weet wat we nodig hebben. En ik weet niet wat ik moet bidden naar behoren. Ik weet niet wat het moet zijn. Vader, maar u werkt zaken uit. En ik weet één ding, absoluut. U bent er. En zoals u het gedaan hebt, zult u het ook nu doen. En ik hoef het niet te zien, maar ik weet wel dat u weet wat u doet. We bidden en de geest komt te hulp. Het is niet zo dat we in ons bidden, of in het studeren, of in het dienen, of in het getuigen, of in het spreken, dat wat God ons te doen geeft in de gemeente, of op de plek waar u ons neerzet als gelovigen, trek het alsjeblieft wat ruimer. Het is niet zo, we laten het aan de geest over en stoppen met bidden en leren en studeren en spreken en getuigen. En nee, we bidden, we spreken, we dienen, we getuigen en de geest komt te hulp. We laten het niet aan de geest over en we denken dat komt wel, nee, de geest komt ons te hulp. En we bidden, ook al weten we het niet, we bidden. En waarom bidden we? Omdat we in gesprek willen zijn met hem die de bron is van alles wat we hebben, nodig hebben. En dan kan je natuurlijk zeggen, in de schrift staan legio voorbeelden van bidden. Er zijn gebeden die niet voor de gemeente gelden of niet voor het tijdsbestek nu gelden. Wij kijken bijvoorbeeld naar Paulus, naar de gebeden van Paulus, Efeze 1, Efeze 3. En het is heel frapperend om te zien hoe Paulus bidt. Hoe hij bidt voor de heiligen. Dat we zeggen voor hen die God apart gezet heeft. Hoe hij bidt voor allen. Hoe kan je dingen zeggen in een mail? Hoe kan je dingen zeggen in een telefoontje? Hoe kan je dingen zeggen tegen een andere gelovige? Waarvan je A niet weet of het klopt. Waarvan jij denkt dat het de waarheid is. En terwijl God zegt bid. Bid voor, ook voor degene die je vervolgen en kwetsen. Heb lief. Als we dan van onszelf zeggen, de evangelie van genade, liefde en verzoening. En we spreken met monden vol. En manden vol over genade en we hebben niet lief. Paulus wijst ons. God wil dat we bidden voor hen die ons vervolgen. Wat de Heer deed. Wat Paulus deed. Wat we andere gelovigen mogen nabidden. Vader. Voor hen die ons vervolgen. Voor hen die ons kwetsen. Die, en ik maak niet uit of het willens of wetens is, dat is een zaak die God aangaat. Maar dat kwetsen, dat ongevoelige, dat harde, dat ongenadige, die muur van graniet die ze voor je neerzetten. Wij hebben lief. En ik zeg niet dat het dan even een kwestie is van wij hebben lief, maar dat is worstelen. En dan heb ik de schrift nodig die me met de vinger aanwijst. Wacht even, kijk eens wat daar staat. Vervolgens je, heb ze lief. Kwetsen ze je, heb ze lief. En dan is dat misschien nood in je leven. Maar elke nood is een reden om te bidden. En ik denk dat een prachtig voorbeeld daarbij is dat oud-testamentische verhaal uit 2 Korinthe 3. Laten we even die paar versen lezen die ik nodig heb. Of twee koningen, wat zei ik? Ja, nee, dat is niet oud-testamentisch. Daar ben ik wel erg de weg kwijt vanavond. Nee, goed. Twee koningen. En ik verbaas me af en toe zo van wauw, wat een voorbeeld, man. En natuurlijk kent u het al, dat weet ik wel. Maar het is weer goed om de dingen die je weet nog een keer terug te zien. En het was voor mij weer stralend nieuw. 2 Koningen 3 en ik lees vanaf vers 16. Dat is dat grote verhaal van Joram's veldtocht tegen Moab. Er zijn 10.000 dingen over te zeggen, maar ik wou naar vers 16 tot en met 18. En daar staat dan in 2 Koningen 3, vers 16. En hij zeide, zo zegt de Heere, men make in dit dal vele greppels, want zo zegt de Heere, gij zult geen wind voelen en geen stortregen zien, toch zal dit dal vol water lopen, zodat gij kunt drinken. Gij met uw vee en uw lastdieren. Mooi dat God zich ook wat aantrekt van vee en van lastdieren. Ik bedoel, ook dat zijn schepselen van hem. En ook is dit nog maar een kleine zaak in de ogen des Heren. Hij zal bovendien Moab in uw macht geven en dan de rest. En de versterkte steden en al die zaken meer. Maar gewoon graaf greppels en lees dan maar hoe het gaat in vers 20 en verder. Maar het is fijn om het op een kring te lezen. En dan zie je daar dat wonderlijke zaak. En zie daar kwam water uit de richting van Edom, zodat het land vol water liep. En wat had het volk gedaan? Greppels gegraven, zodat het water werd opgevangen en het niet over Gods akker liep. Het werd opgevangen. Elke nood is een reden om te bidden. Vader, u gaat antwoord geven op uw tijd, in uw situatie. Ik graaf greppels, zodat als u geeft, het me niet voorbij gaat. Hoe vaak is het niet dat je als gelovige niet meer kunt dan bidden. En wat is nou gebed? Gebed neemt de afstand weg die er lijkt te zijn tussen God en degene die bidt. Want soms denk je, waar is God? God is ver weg. Maar dat is een schijnbare afstand. Dat zie jij zo, maar God is nabij. Dat mag je bewust worden. Greppelgraven. Maar gebed neemt de schijnbare afstand weg tussen God en degene die bidt. En wat is het machtige? Je hebt je greppel gegraven. In je nood kun je niks anders meer dan help, Vader. En in het verwachten van Hem, in elke nood, wordt dat leven met God realiteit. Ik denk dat dat bijzonder is. Wat gebeurt er? Als er nood is in ons leven, kan zijn in de opvoeding van de kinderen, kan zijn in je eigen leven, of in het leven van hen die je lief zijn. Nood in het leven van een ander van wie je houdt, leidt tot bidden tot God. En ik denk wel eens, ik heb het ook wel eens aan Vader zo uitgesproken, Vader, ik begrijp waarom u dit in mijn leven laat. Want als u dat zou wegnemen, zou ik misschien de neiging hebben om van u af te dwalen. Om van u weg te gaan, denk ik, oh, dat is geregeld. Maar u laat het. En ik dank u ervoor. Doet pijn, maar het houdt me dicht bij u. Want zonder dat zou ik het niet weten, heeft menselijk gekeken, hè. Bepaalde zaken, lijden, zwakheid, laat Hij opdat we hem blijven zoeken. Niet weten wat te bidden, je zou kunnen zeggen, is zwakheid bij uitstek. Als je niet weet wat je bidden moet, dan heb je de Geest nodig die je te hulp komt. En dat is het machtige van een gelovige, je wacht niet met bidden totdat de zwakheid is opgeheven. Want waarschijnlijk vergeet je dan te bidden. Maar omdat we het niet weten, ga je naar God toe met je nood, met je zorgen. En Vader, ik weet niet wat u uitwerkt, maar ik weet dat ik het van u mag verwachten. Ik wil het bij u zoeken en niet bij anderen, niet bij broeders, niet bij... Ik zoek het bij u, Vader. En dat wat je uitspreekt, soms kreunend, soms... schreeuwend wellicht, tegen de wind van het lijden in, is hem bekend. Dat is de enige van wie ik het verwachten wil. En soms leert God je, je kijkt te veel naar mensen, je verwacht te veel van mensen, heeft God me afgeleerd. En soms is de hoge druk van dat soort situaties wel heel erg hoge druk. Maar dan vind ik het zo frapperend dat God je bevrijdt van... de dwang van mensenogen. En je zet in de ruimte van hem. Als je naar mensenogen zou blijven kijken. Ook in de gemeente tot mijn spijt. Dan zou je geen stap meer zetten. Maar dat je stapt. Dat je loopt. Dat je er bent. Dat je het is. Dat je het van hem mag verwachten in alles. En dan verwacht het van hem. En dat wat we niet hebben. Zeg het nog een keertje. Dat wat we wel zouden willen, maar wat we niet hebben. En hebt u daar niks van? Kunt u daar niks van doen? Ik denk het wel. Dat houdt wel bij hem. Kijk, zwakheid verhindert het gebed niet. Maar het verhindert ook Gods antwoord niet. En ik denk dat dat heel bijzonder is. Ik denk dat het heel duidelijk is. Hè, als je Johannes 12 leest. Laten we dat maar even openslaan. Johannes 12, en ik lees maar 2 versen. En ik weet dat er 1000 betere voorbeelden zijn, maar ik vind het zo ontzettend mooi. Want ik heb hem nodig hoe de Heer erover denkt. Ik heb toch nodig hoe Paulus erover denkt. Ik wil weten wat de schrift zegt. En wat zegt de schrift dan? Wat zegt de Heer dan? Johannes 12, vers 27. Dat is Jezus verkondigt zijn dood. Nu is mijn ziel ontroerd. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Gelukkig deed vader het niet. Maar tegelijkertijd werkt hij bij de zoon. Maar hiertoe ben ik in deze uren gekomen. En wat doet hij dan? Ik vind dat zo ontroerend. Vader, verheerlijkt uw naam. Vader, verheerlijk uw naam. Dat datgene wat er is, tot lof en eer van u en uw naam is. Ik vind dat woorden die we mogen onthouden. Daartoe kwam hij. En hij wilde niet vrijgemaakt worden van dat wat hem overkwam, want dat was de weg die God met hem gaan wilde. Dan denk ik aan Paulus die 3 keer bidt om de splinter in zijn vlees weg te nemen, leg te laten nemen. Dan leest u 2 Korinthe 12 vers 9 helemaal. Ik geef alleen even het uittreksel. Gods antwoord is luid en duidelijk. Mijn genade is je genoeg. Is dat nou ook God laat het in het leven van Paulus zitten met de bedoeling, dit houd je bij mij. Anders zou je misschien in eigen gereidheid gaan, maar dit houd je bij mij. En het gaat niet om dit met elkaar te delen, maar ik weet met in het gesprek met vader, de dingen waarvan ik denk, ik heb het door vader, dit laat u zitten, want anders zou ik in eigen gereidheid misschien wel. Ik denk dat het bijzondere dingen zijn. Mijn genade is u genoeg. Dat was het antwoord van God. En dan krijg je zo'n tekst waar ik dan altijd van ontroerd raak. Maar de Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En kijk, dat concordant na, onuitgesproken verzuchtingen, een heleboel nog bij te zeggen. Maar je zou eigenlijk kunnen zeggen, maar de Geest zelf, er staat het Griekse woord, wat dat benadrukt, die Geest, die pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Je zou kunnen zeggen, die Geest vult ons gebed aan, maakt ons gebed perfect, we geven even wat ik bedoel, en maakt het aanvaardbaar voor God. Mag ik het even zo zeggen? Die Geest zelf pleit voor ons. Die heeft Vader gezonden om ons te hulp te komen. Met onuitsprekelijke verzuchtingen. Wat kan er niet in een mens zijn? En u kent het voorbeeld. Je bidt en je denkt, wat zeg ik eigenlijk, Vader? En dan reken ik op de Geest die te hulp komt. En misschien dat onharmonische of dat disharmonische of noem het maar op. Denk aan dat meisje wat piano zat te spelen in een Noorse badplaats. En de mensen in het pension of in het hotel, dat wordt niet precies gezegd, die kregen er de hik van. Dat meisje speelde zo walgelijk vals. Het was zo wanhopig om aan te horen dat mensen gingen, als zij kwam om piano te spelen, wandelen langs het strand of langs de fjorden of noem maar op. En op een bepaald moment zagen ze het meisje weer komen, dus mensen trokken een jas aan en dachten, we gaan een stukje lopen, dan hoeven we dit lawaai niet te horen. En ineens kwam er uit de zaal waar de piano stond geen lawaai, maar een grandioze, machtig mooie melodie. En dan zeiden ze, wat is er nou gebeurd? Kan ze ineens piano spelen? Nee. Dat meisje zat nog steeds op die piano te hakken en onharmonische geluiden te maken. Maar Edward Grieg, de componist, was naast te gaan zitten en omspeelde haar krukken, krukkig bezig zijn. En het klonk als, wauw, ik bid, krukkig, en de Geest komt te hulp. En het klinkt als, nou ja, wat Edward Grieg met dat meisje deed. Een machtig, mooi muziekstuk. En denk maar aan onze onwetende, armzalige gebeden. Die klinken in Gods oren door de Geest die ons te hulp gekomen is. Als een, mag ik het zo zeggen, als een schitterend lied. De Geest werkt dat uit. Pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Ja, God hoort dat gebed. En ik denk dat het helemaal niet afhangt of we statig vol zinnen op een bepaalde toon kunnen uitspreken. Of we de juiste woorden kiezen. Of wat dan ook. Dat zijn allemaal voorwaarden die mensen creëren. Soms is dat eenvoudige gebed van iemand die niet veel gestudeerd heeft. Voldoende, want God geeft toch die Geest die pleit, die het uitwerkt. Beseffen we wel wat een voorrecht het is om God te mogen naderen en te mogen bidden. En nemen we de tijd om God te zeggen wat we in ons hart hebben. Denk je niet, oh God weet alles, dus ik hoef niks te zeggen. Het is zo soms ruimtegevend als je je angsten en je zorgen en je problemen uit bij hem. En waarom kan je dat? Omdat je weet dat hij er is. En Vader luistert. Als je de tijd neemt om bij hem te zijn. En te bidden voor degenen die je lief zijn. En te bidden voor degenen die je dwars zitten. En onwaarheid over je spreken. En lasteren en noem maar op. En wat ik het mooie vind. Je zegt wel eens dingen tegen iemand, tegen een mens, hè. En dan kom je vaak van een koude kermis thuis. Want wat je dacht dat veilig was in zijn, dan wel haar oren, al naar gelang. Kom je later ineens in een ander verhaal terug. Tegen God kan je alles zeggen. Zonder dat het ooit verder komt. Komt terecht in de beste oren die er zijn. Die weten wat ermee moet gebeuren. Hebben we dat nou ook niet? Bidden is aan de ene kant een gewoonte. Ik kan niet de dag beginnen, dat meen ik, voordat ik met vader gesproken heb. Zoals een kind houdt van vader en in liefde hem benadert. Ik kan niet gaan slapen zonder dat ik met hem de dag heb afgesloten. En al die contactjes gedurende de dag tussendoor. Het is zo gewoon om met hem te praten. En als ik dan niet bid, want het komt ook wel eens voor dat op de een of andere manier, wat dan ook. Maar als je niet bidt, dan realiseer ik me gelijk niet van, nou moet ik bidden, want anders kan ik niet slapen. Maar of het iets wat ik moet doen om. Nee. Niet bidden is dan, ik weet toch hoe hij me droeg. Ik weet toch dat ik het tegen hem mag zeggen. En als je dan niet bidt, dan is dat niet, oh, ik heb iets nagelaten, iets wettigs wat ik moet doen om. Nee, als ik niet bid, heb ik het idee van een gevoel van verlies. Zoiets. Dan heb ik een bezwaard hart. Want ik wil hem niet voorbij lopen. Het is niet, ik moet bidden. Mag ik het zo zeggen? Ik wil bidden. En ik vind het machtiger dat je dat zo mag doen. Tegen hem kun je zeggen wat je tegen een mens niet zou zeggen. Wat zou ik op mensen vertrouwen? Waarlijk mijn ziel, zegt de psalmist in 62 vers 6. Waarlijk mijn ziel, keer u stil tot God. Want van hem is mijn verwachting. Dat zegt David hoor. Stilheid en vertrouwen. Wauw. Vertrouwen. En als je zo God kent, dat je vertrouwd met hem bent, dat je hem kunt vertrouwen, ook in het, dan is het heerlijk dat je bij hem mag zijn. En ik denk dat we soms wel eens te veel op mensen zien. En wat een rust is het dat je bij vader mag komen en op hem mag zien. Ik kan het tegen u zeggen, vader. U wijst me niet af. U gaat er niet over praten met een ander. Het is onverkort liefde. U geeft liefde. U blijft liefde geven. En dat houdt u. Ik denk, ik mag weten dat de geest met de hulp komt en pleit. Dat God hoort. En dan krijg ik zoiets van, hij weet de bedoeling van de geest. Hij kent ons hart. En het is natuurlijk simpel om te denken aan 1 Samuel 16 vers 7 en nog een heleboel andere teksten. Lucas 16 vers 15, Spreuken 15 vers 11, Psalm 139, bijzonder geloof ik vers 23. God is echt zo in jou en mij geïnteresseerd. Hij wil weten wat er speelt. Hij wil weten dat je tegen hem zegt. En ik vind het heerlijk dat hij mijn hart doorzoekt. Vader, wat zou ik voor u verborgen willen houden? En dan is het inderdaad wonderbaarlijk wat de psalm zegt. Ik geloof vers 4 en 5 dat het is van psalm 8. Aanschouw ik uw hemel, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die gij bereid hebt. En dan denk ik wel eens, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? En het mensenkind dat ge naar hem omziet. Het wonderlijke is, God weet wat onze harten bezighoudt. En ik denk wel eens, het hart spreekt eerlijker dan de mond. Soms hoor ik mezelf bidden, ik denk, zeg nou tegen vader wat er echt zit in je hart. En als je dan vader mag kennen, dan spreek je dat uit. Schroomvallig, voorzichtig misschien. Maar wil het weten, hè, vader. Het hart spreekt eerlijker taal dan de mond. En God schiep het hart om lief te hebben. Elkaar, de mensen die God in je leven brengt. Kijk, hij weet de bedoeling van de geest. En ook dat die geest pleit voor heiligen. Op dit moment gaat in het bijzonder Gods zorg daarna uit, naar ons uit. In de zin van wij mogen ons dat bewust zijn, wij mogen daarvan leven. En niet wij, zij, dat wij, zij denken wil ik absoluut niet. Maar dan krijg je weer, wat is het mensenkind dat u naar hem omziet? Waarom kijkt u nou naar ons om en naar al die anderen niet? Tuurlijk kijkt hij daar naar om, je snap wat ik bedoel. Maar wat Christus doet is voor God en voor de heiligen. En dan denk ik, dat is het, hè. Beseffen we eigenlijk wel in ons oordelen over anderen, want doen we heel makkelijk. En soms krijg je ineens een opmerking over iemand die je eigenlijk al veroordeeld hebt in je hart, blijkt voor jezelf. Nou, ik dat weet, blijft er van mijn oordeel niks over. Ieder mens is uniek en heeft zijn eigen of haar eigen specifieke nood en geschiedenis. En ieder mens, daar houdt God van en hij gaat met hem of met haar zijn weg. Ik denk dat het mag getuigen, de plek waar we staan, de dingen die we zeggen en de dingen die we bidden, van genade en liefde. Ik wil niet spreken over iemand, want ik weet niet voldoende om iets te kunnen zeggen. En soms als je iets hoort wat je niet wist, begrijp je ineens waarom het zo gegaan is in dat leven. Spreken wil ik dan niet, ja, met God, maar niet over die ander. Want ieder mens is uniek en heeft zijn of haar specifieke nood en geschiedenis. Denk dan even bijvoorbeeld aan die man die ik ontmoette met het vaderschap. Die menselijke vader die zijn beeld van God de Vader zo ernstig verhinderde dat hij nooit bij hem uitkwam. Gekomen is in zijn leven, voor zover ik weet. En wat ik zo mooi vind is, God heeft de mens lief. En gaat zijn weg, hebben wij lief. En we mogen dan weten dat we, en ik ga afronden, dat we heiligen zijn. Hè? Dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Vers 27. Heiligen zijn diegenen die hij op dit moment apart heeft staan. We zijn van hem. Hoofdletter moet dat zijn. Hij is in ons geïnteresseerd. Hij zet ons in Christus voor zich. En dan vraag ik me wel eens af, hoe moet een mens zich voelen die God niet kent? Die niet met hem dagelijks kan communiceren omdat hij dat niet weet. En dan word je ineens bewust dat God veel meer doet dan wij bidden of beseffen. In je eigen leven kan je gegarandeerd dingen noemen. En dan geeft broeder nog, die verwijst naar Martha en Maria, die als Lazarus ernstig ziek is, de Heer vragen te komen. En dan komt hij menselijk te laat, maar het leidde wel tot opwekking. En ik vind dat bijzondere dingen, dat je dat je realiseert. Menselijk zou je zeggen, waar was je nou? En vervolgens doet hij datgene wat uitwerkt tot eer en lof van hem. En dan moet ik denken aan, maar ik kan het even niet vinden. Even bladeren. Of ik het de goede tekst voor ogen heb. En dat is dan die bekende tekst die ook op andere terreinen gebruikt wordt. Maar wel eens vraag ik me af, klopt dat? Maar het Jesaja 45 vanaf vers 5. Ik ben de Heere en er is geen ander. Buiten mij is er geen God. Jesaja 45. Ik gorde u, hoewel gij mij niet kendet, opdat men het weten waar de zon opgaat en waar ze ondergaat. Dat er buiten mij niemand is. Ik ben de Heere en er is geen ander die het licht formeer en de duisternis schep, die het heil bewerkt en het onheil schept. Ik, de Heere, doe dit alles. Vader, u werkt zaken uit in ons leven. Het leven van hen die ons lief zijn. En soms doet dat pijn. Een dichter had dat heel vrijmoedig geformuleerd. En die noemde dat scheppen gaat van au. Maar wat werkt het uit? Waar brengt het terecht? En zoals de Heer menselijk misschien te laat was in de ogen van mensen, men dacht hij had eerder er moeten zijn. Maar het leidde wel tot Lazarus' opwekking. En denk aan een kind dat wakker wordt en huilt in de nacht en geen woorden heeft, dan alleen maar roept om mama. Of misschien zelfs alleen maar huilt en in dat huilen roept. Dan hoort de moeder dat. En zo mag je weten dat God ons hoort. Wat God onze schreeuw, ons huilen hoort. Ik denk dat gebed een van de meest boeiende zaak is die God geeft. En in al het onvolkomene wat in een mens kleeft, dat kleeft aan mijn tekst die ik uitspreek. Dan denk ik, dingen had ik anders moeten zeggen of dergelijke moeten formuleren of hoe dan ook. Maar hij ziet er aan het hart aan. En hij hoort ook die schreeuw in ons leven. En ik denk dat met alle zaken die we zo besproken hebben, en ik stop ermee, eindigt de avond van vanavond. We hebben nu een heleboel gezegd. We hebben ook met elkaar gesproken over gebed. Ik heb eigenlijk nu de behoefte om daadwerkelijk tot gebed over te gaan. Want als het daar niet toe leidt, dan is het spreken ook voor niks geweest. Hem de eer. Amen.